Test. Ja. Ja. Laten al die mensen deze kant op komen. Dan gaan we beginnen. Ja, er is genoeg plek, maar het is fijn als we inderdaad een beetje met elkaar gaan zitten. Misschien zijn er nog mensen onderweg, maar de avond, het is 8:00, dus we gaan ook starten met de avond. Jullie in ieder geval van harte welkom. Fijn dat jullie er weer zijn en we zien ook weer uit naar een mooie avond waarin we opnieuw weer willen leren van onze Vader. Zoals we vorige week ook hebben gehoord dat we hem zo mogen noemen. Of eigenlijk dat Jezus zegt van als je bidt, bid dan tot je Vader. Hè. Noem hem ook onze Vader. En ik wil deze avond ook beginnen met gebed. Ja, lieve Vader in de hemel. Abba, Vader, zo mogen we u noemen, Heer. En dat tegelijkertijd geeft aan dat wij uw kinderen zijn, Heer. Dank u wel dat we hier vanavond ook weer in alle vrijheid bijeen mogen komen. Heer, dat we hier vanavond ook weer mogen zijn met verwachting in ons hart. Om wat u aan ons wil laten zien en wil laten horen. Heer, we willen van u ontvangen. Alles wat u geeft, Heer, is zo goed. En het bouwt ons op. En zo willen we vanavond ook weer, ja, horen hoe u tot ons hart wil spreken over bidden, over vasten, Heer. Het zijn ook de dingen die u gegeven heeft om met u te communiceren. En we zijn zo blij, Heer, dat we zoals een kind naar een vader ook mogen zijn. Ook in ons gebed. Heer, ook met onze dagelijkse wandel. Dat we dicht bij u mogen zijn. Er is geen betere plek dan daar. Dank u wel dat u vanavond hier bent. Dat u ons wil zegenen. Heer, en neem zo de leiding over alles wat we hier aan het doen zijn, zodat het ook tot opbouw en glorie van uw naam mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan een paar heerlijke liederen met elkaar zingen. Tini is er niet, maar ze heeft wel wat liederen uitgezocht, dus ze is er een beetje bij. En het zijn ook weer prachtige liederen die als het ware ook weer een gebed zijn die vanuit ons hart mogen komen. Het eerste lied is Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Thank you. we u zo mogen toezingen. Dat we dicht bij u mogen komen in uw heiligdom, in het heilige der heiligen. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor wie u bent, voor uw aanwezigheid. Heer, dank u wel dat Wim hier ook is. Heer, wil hem zo zegenen en leiden door uw geest. Heer, dat we de woorden die we horen, Heer, inderdaad ook als zaad in een bewerkte akker mogen vallen. Heer, dat het mag groeien en bloeien in ons. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.
Goedenavond allemaal. Volgens mij hebben er een aantal mensen zich laten afschrikken door het weer of zo. Ja. Maar binnen is het gelukkig droog, dus hier zitten we goed. En dan zijn we onder de regen, de zegen van het woord van God. Nou, een betere plek kun je niet bedenken. We hadden net even in de bid stond over, kwam zo in een van de gebeden naar voren over dat verschil tussen Maria en Martha. Ze waren allebei dicht bij Jezus en Maria die koos ervoor om aan de voeten van Jezus te zijn. En zonder iets af te doen van de toewijding en de trouw van Martha, maar Jezus zei wel over Maria, zij heeft het beste deel gekozen. Nou, we hebben voor vanavond het beste deel gekozen. We hebben even alle drukte achter ons gelaten, ik hoop ook in ons hoofd en in ons hart. En we mogen hier vanavond zijn aan de voeten van Jezus en we gaan van hem leren. En we hebben al zoveel van hem geleerd de afgelopen avonden en het gaat maar door en hij heeft ons zoveel te vertellen. We zijn de vorige keer bezig geweest met het thema leer ons bidden. Over wat Jezus ons leert over bidden en hoe en waarom we dat doen. Even om het terug te halen of voor degenen die er niet bij waren. Een paar dingen die we voorbij hebben laten komen. We hebben nagedacht over wat betekent Gods verborgen omgang. Dat je in de binnenkamer bij God mag zijn, die heilige plaats. Dat je vanuit onze binnenkamer Gods binnenkamer mag binnengaan. Nou, als je de vorige keer niet bij was, dan begrijp je deze nu niet, maar dan moet je het maar even terugluisteren. We mogen vanuit onze binnenkamer Gods binnenkamer binnengaan en daar inderdaad precies wat we net hebben gezongen, dan mogen we zijn heiligdom binnengaan in het heilige der heiligen. We hebben nagedacht over de kracht van het gebed van een rechtvaardige. En in het onderwijs dat Jezus ons geeft, aan zijn discipelen toen, maar ook aan ons als discipelen hier en nu, heeft Jezus gelijk al duidelijk gemaakt dat als het gaat om bidden, dat is iets dat hoort bij het leven van een discipel. We hebben gezien, hij zegt niet als jullie bidden, zo van mochten jullie daar een keer aan toekomen. Nee, wanneer jullie bidden. Jezus gaat ervan uit dat als je een discipel bent van hem, dan is gebed gewoon een natuurlijk, nou eigenlijk geestelijk onderdeel van je leven. Het hoort er gewoon bij. En dan gaat Jezus op een gegeven moment heel concreet aan zijn discipelen ook leren van hoe mag je nou bidden. Hoe mag zo'n gebed, wat we bidden tot God, hoe mag dat er nou uitzien? En dan gaat hij het onze Vader leren. Nou, we zijn daar de vorige keer mee begonnen. En toen hebben we gezien, het onze Vader is niet bedoeld als een soort formuliergebed, wat je maar eindeloos herhaalt en herhaalt en herhaalt, totdat je er bijna niet meer bij nadenkt. Het is veel meer bedoeld als een voorbeeld, als een raamwerk, als een richting van hoe we onze gebeden tot onze Vader in de hemel invulling mogen geven. Nou, we zijn de vorige keer niet verder gekomen dan alleen de aanhef. En die was al zo mooi, hè? Onze Vader. Wat is dat een geweldig voorrecht dat we als kinderen van God, gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus, dat we onze God, die heilige, verheven God, dat we hem zo heel klein, heel intiem mogen aanspreken met Vader. En dat we zelfs Abba, Vader, mogen zeggen. Vanavond gaan we daarmee verder. En dat is het eerste deel van deze avond, gaan we erover nadenken. En dan in het tweede deel gaan we nadenken over wat Jezus ons leert over vasten. Maar goed, eerst gaan we verder met het Onze Vader. En laten we de draad maar even oppakken in Matteüs 6, vers 7. En in het onderwijs over gebed geeft Jezus dan aan, hij heeft net iets verteld over die binnenkamer en zo, en dan gaat hij verder. En als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Nou, volgens mij hebben sommige christenen daar ook last van. Dat ze denken, als we nog langer bidden, misschien dat God dan wel luistert. Maar de verhoring van een gebed wordt echt niet bepaald door de lengte van ons gebed. Wordt niet bepaald door de hoeveelheid woorden die we gebruiken. Wordt ook niet bepaald door het soort woorden. Hoe mooier je woorden zijn, hoe beter het gevoel. Nee, God kijkt naar ons hart. En een oprecht gebed dat uit ons hart komt, je mag zeker weten dat het altijd het hart van God binnenkomt, dat het hart van God raakt. En of alle gebeden verhoord worden, dat is wel wat anders. Als God gebeden niet verhoort, dan is dat omdat hij in zijn wijsheid, in zijn alwetendheid weet, als ik dit ga verhoren, deze wens van mijn zoon, mijn dochter, dat is niet goed. Dus als God niet gebeden niet verhoort, dan is het dat niet omdat hij niet luistert, omdat hij moe geworden is. God wordt niet moe nog mat, maar dan heeft hij daar een bedoeling mee. Hoe moeilijk dat soms ook is om dat te kunnen pakken. Jezus gaat verder in vers 8. Word dan aan hen, aan de heidenen, niet gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo. En dan begint het onze vader. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nou, we gaan vanavond gewoon maar de gebeden door en we gaan kijken wat dat betekent ook voor ons persoonlijk gebed. En dan is het eerste wat Jezus hier noemt, uw naam worden geheiligd. We hebben de vorige keer gezien dat het onze Vader een bepaalde opbouw heeft. Het bestaat uit 7 onderdelen. Anderen maken weer andere verdelingen, maar de meest gangbare is dat het onze Vader bestaat uit 7 onderdelen. Het begint met de aanhef, onze Vader. En vervolgens volgen er 2 keer 3 gebeden. Waarbij de eerste 3 gebeden, heel nadrukkelijk, gericht zijn op God. En dat is denk ik gelijk al een hele belangrijke les die Jezus ons leert in dit voorbeeld, in dit raamwerk van ons bidden. Als we gaan bidden, dan mogen we ons in de eerste plaats, met eerbied, met respect, met aanbidding in ons hart, mogen we ons in de eerste plaats richten op God zelf. Ik weet niet of jij dat herkent, maar ik heb soms wel eens de neiging, ik betrap mezelf er regelmatig op, dat als ik ga bidden, dat ik gelijk doorga naar het tweede deel van het Onze Vader. En dat ik gelijk begin met het geef ons heden ons dagelijks brood. Gelijk alle praktische zaken. Gelijk hier dit en hier dat. En misschien heb ik het de vorige keer ook gezegd, maar soms is mijn gebed ook meer een soort van werkoverleg. Van Heer, wilt u me hierbij helpen? Wilt u me daarin wijsheid geven? En dit en zus en zo en... Maar wat Jezus ons hier wil duidelijk maken, als je gaat bidden, begin je nou eens gelijk eerst heel bewust te richten op God. Uw naam worden geheiligd. Verderop in de bergreden gaat hij dat uitleggen, daar gaan we de volgende keer op in. Zoek eerst het koninkrijk van God en zoek daarmee eerst God zelf. En weet je wat zo mooi is? Als we onze gebeden heel bewust beginnen met ons te richten op God, dan helpt ons dat om op een andere manier naar de dingen van het leven te kijken en vooral naar de problemen van het leven te kijken. Heb je dat wel eens, dat je soms met dingen worstelt en je kijkt ernaar en er is een bepaald probleem in je leven en je bent er zo op gefocust en het wordt steeds groter en je gaat er steeds tegen opzien en denk van, oh, hoe moet dat ooit? En dan ga je bidden, onze Vader. En dan ga je in de eerste plaats richten op God. En wat blijkt dan? Die problemen kunnen wel groot zijn, maar God is veel groter. En op een of andere manier helpt het om gelijk je eigen problemen te relativeren. Ze op de juiste waarde te schatten. Visje, kennen jullie die? Visje, dat is zeg maar de christelijke variant op Loesje. Die hebben echt hele leuke uitspraken. Ik vind deze ook wel heel mooi. Vertel God niet hoe groot je probleem is, maar vertel je probleem hoe groot God is. En dan ga je echt op een andere manier naar je problemen kijken. Dus begin nou, als je dat heiligdom binnengaat, begin onze Vader. Wat is dat geweldig. En dan mag je beginnen met uw naam worden geheiligd. En dat is eigenlijk gelijk in de lofprijzing binnenkomen. Het gaat dus in onze gebeden in de eerste plaats om hem. Laat uw naam geheiligd worden. Zo zegt de Nieuwe Bijbelvertaling dat. Het is echt een gebed. Het is een verlangen. Heer, laat dat gebeuren. Laat uw naam geheiligd worden. En het mooie is, de namen van God, die zijn God zelf. Bij ons zeggen de namen niet zoveel meer, maar als het gaat om de namen van God, elke naam van God, die zegt iets over wie God is. Denk aan Mozes in de woestijn als hij naar Egypte wordt gestuurd om het volk te bevrijden. Heer, wie moet ik zeggen dat u bent? Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Dat is Gods naam, Yahweh. Daar wordt voor de eerste keer de naam Yahweh gebruikt. Zo'n mooie naam. Wil je meer weten over het karakter van God? Wil je hem beter leren kennen? Bestudeer al die mooie namen van God. Ga eens naar een evangelische boekhandel, hebben ze vast wel zo'n poster hangen met al die namen van God, de Hebreeuwse namen, met al de namen van Jezus. Hoe meer die namen bestudeert, hoe beter hem je gaat leren kennen. Dus de naam van God staat gelijk aan God zelf. En wat Jezus ons hier wil duidelijk maken is, je gebed, onze Vader, mag altijd beginnen met aanbidding van God zelf. Ik kan me herinneren, jaren geleden had ik een gesprek met iemand die deed auditie voor een worship choir. En ik had een gesprek met die vrouw en ik vroeg aan haar, wat is nou voor jou aanbidding? En ze zei, ja, dat is dat je God prijst. Ik zeg, oké, maar klinkt een beetje cliché. Wat is God prijzen? En toen gaf ze me een heel mooi voorbeeld, dat zal ik nooit vergeten. Ze zei vroeger, in de tijd dat er nog geen barcodes waren en zo, heb ik als hulpje gewerkt bij de Albert Heijn. En wat ik dan regelmatig moest doen, dan had ik zo'n tang met allemaal die kleine stickertjes, prijsstickertjes. En dan moest ik de artikelen prijzen. Ik zeg, ja, waar ga je naartoe? Ja, zegt ze, op het moment dat ik zo'n stickertje op zo'n artikel druk, dan prijs ik dat artikel en dan laat ik op dat moment de waarde van het artikel zien. Dat is mooi. God prijzen, dat is de waarde van God laten zien. Hoe groot hij is, hoe heilig hij is, hoe almachtig hij is. Oh, en dan moet ik zeggen, dan ben ik met die eerste regel van het Onze Vader al een hele tijd bezig. Als ik de waarde van God, als ik de grootheid van God tot uitdrukking moet gaan brengen, dan begint mijn gebed gelijk al met een soort explosie van lofprijzing en aanbidding. En dat is precies wat Jezus ons hier wil leren. Richt je nou eens eerst op God. En ga ontdekken hoe groot Hij is. En in zijn grootheid, ik zal niet zeggen verdwijnen al je problemen als sneeuw voor de zon. Dat is iets te optimistisch. Maar gaan de problemen wel in de juiste verhouding komen te staan. Dan de tweede bede. En dat is, God prijs is aangegeven wat de waard is. De tweede bede, dat is eigenlijk maar een heel kort zinnetje van drie woorden, maar wat een ongelooflijke diepte. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Als het goed is dit het gebed van iedere discipel van Jezus. Het verlangen dat het koninkrijk van God gaat komen, dat het koninkrijk van God zichtbaar gaat worden. Nou, wanneer gaat dat ten volle gebeuren? Dat weten we, dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels. Als de bazuin zal klinken en dan zal zijn koninkrijk voluit baan breken. Gistermiddag stond ik op een begraafplaats in Apeldoorn. Een gemeentelid was nog vrij jong, plotseling overleden. Heel veel verdriet en de kinderen en de kleinkinderen huilden. En ik mocht bij het graf mocht ik nog wat woorden spreken. En toen las ik dat gedeelte voor het 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 over die dag dat de bazuin gaat klinken en dat de doden zullen opstaan uit hun graven en dat de Heer Jezus terugkomt om zijn kinderen tot zich te nemen. Dat we dan, nou ja, dat hele mooie gedeelte dat juist in zo'n setting zo'n enorme diepte krijgt. Ik moet zeggen, er is geen moment, geen plek waar zo de diepte en de hoop en de kracht van het evangelie voluit mogen schitteren als juist bij begrafenissen. Ik spreek als voorganger regelmatig in begrafenisdiensten en dan krijg ik heel vaak de vraag, of vind je dat niet moeilijk? Ja, natuurlijk, aan de ene kant wel, zeker als het jonge mensen zijn. Maar als ik mag kiezen, dan spreek ik liever in een begrafenisdienst dan in een trouwdienst. Maar het is allebei heel erg mooi. Maar juist daar mag zo de hoop van het evangelie klinken. En mogen we uitzien naar die dag die komen gaat. En dat inderdaad Gods koninkrijk gaat komen en dat de dood er niet meer zal zijn. Dan is de laatste vijand overwonnen. Uw koninkrijk komen. Het is eigenlijk gewoon een gebed om de wederkomst. Het is het Maranatha gebed. Ik vind het zo mooi. Aan het einde van de Openbaring, dan dat zinnetje. En de geest en de bruid, dat zijn wij de gemeente. En de geest en de bruid zeggen, kom! En dan is er gelijk een reactie vanuit de hemel. En Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. Wat mooi, hè? Dan denk ik, 2000 jaar, dat is al best een eind. Maar als hij toen al zei, zie, ik kom spoedig. Nou, volgens mij moeten we dan nu zeker uitzien naar een zeer spoedige wederkomst van de Heer Jezus. Maar er zit in dit gebed ook nog een ander aspect. Laat uw koninkrijk komen. Het is een gebed om de wederkomst van Christus. Maar het is ook een gebed voor vandaag. Voor het hier en nu. Wij als discipelen van Jezus, wij zijn geroepen om nu al iets van dat koninkrijk van God zichtbaar te laten worden. Voor degene die het iets zegt, ik ben niet van de Kingdom Now beweging. Dat is een vrij sterke evangelische stroming, met name in Amerika, die heel erg bezig is van het koninkrijk van God moet nu al gevestigd worden en zal door mensen heen. Nee, dat komt wanneer de Heer Jezus terugkomt. Maar ik geloof wel dat wij nu al het koninkrijk van God in ons leven zichtbaar mogen laten worden. We gaan daar de volgende keer veel uitgebreider op in. Dan is het thema zoek eerst het koninkrijk van God. Maar nu alvast heel kort even dit. Dan ga je deze beter begrijpen, dit gebed van Jezus. In het Grieks wordt voor zowel koninkrijk als koningschap hetzelfde woord gebruikt. Dat is het woord basileia. Betekent en koningschap en koninkrijk. Met andere woorden, ik ga hem de volgende keer wat verder toelichten, dus ik zeg hem nu even kort op de bocht. Maar met andere woorden, daar waar Jezus erkend wordt als koning, daar is zijn koninkrijk. Dus als in jouw leven Jezus wordt erkend als koning, dan is in jouw leven het koninkrijk. Dan ben je, mag ik het zo zeggen, dan ben je een wandelend stukje koninkrijk op aarde. Vanavond hier, wij beleiden hier Jezus als koning. Dus hier is een stukje van het koninkrijk. Nou, het mooie is van het koninkrijk, het gaat komen en tegelijkertijd, het is er al. Nog niet zo zichtbaar, nog niet in zijn volle werkelijkheid, maar nu al mag dat koninkrijk in ons leven ook zichtbaar worden. Dus als ze bidden, laat uw koninkrijk komen. Het is een gebed om de wederkomst van de Heer Jezus. Maar het is ook een gebed dat koninkrijk ook steeds meer in ons leven mag doorbreken en mag zichtbaar worden. En dat Jezus ook steeds meer de koning van ons leven mag worden. Ik las het pas nog eens, die geschiedenis van Jozef en zijn broers. En ik vond het zo'n opvallend zinnetje, dat op een gegeven moment die broers, die 11 broers, die zeggen tegen elkaar over Jozef, hij moet niet denken dat hij als koning over ons zal kunnen heersen. Toen dacht ik van, dit is volgens mij de natuurlijke aard van ieder mensenhart. Ook naar Jezus. Het zit niet in ons om iemand anders als koning over ons leven te laten heersen. We willen baas in eigen buik, we willen baas in eigen leven, we willen baas in alles zijn. Discipelschap is dat je niet mijn eigen baas bent, maar dat je zegt, Heer Jezus, u bent mijn koning, u bent mijn Heer, u hebt het eerste en u hebt het laatste woord in mijn leven, wij volgen u. En dan zal dat koninkrijk in je leven steeds meer al gevestigd mogen gaan worden en zichtbaar gaan worden. Dan gaan we naar de volgende, de derde bede in deze eerste drie. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Of zoals het in de NBV staat, laat uw wil geschieden. Ik zet ze elke keer even naast elkaar, omdat in de Statenvertaling vind ik het zelf wat krachtiger, wat meer een proclamatie, terwijl de NBV het wat meer als een, ja, alsof het maar moeten laten gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet zo. God doet het. Maar dat sluit onze eigen verantwoordelijkheid niet uit. Het is niet zo, laat uw wil geschieden, met andere woorden, God, dat is uw probleem, hoor. Dat laten we even helemaal bij u. Nee, de vraag is ook, mag Gods wil in ons leven geschieden? Dus het heeft ook een verantwoordelijkheid voor onszelf. Uw wil geschieden, het is denk ik iets dat haak staat op het noodlotdenken van onze tijd, of dat we denken dat wat er gebeurt, dat is in de sterren geschreven. Ik denk dat er in ons land langzamerhand meer mensen geïnteresseerd zijn in hun horoscoop dan wat er in de Bijbel staat over hun toekomst en over de toekomst van deze wereld. Maar wij geloven dat uiteindelijk dat wat Gods wil is, dat zal geschieden. En als we dat bidden en als we dat beleiden, dan is dat niet zoals in de islam een soort fatalistische houding. Ja, Allah. Ik vraag me wel eens af van waar dat vandaan komt. Als ze zeggen, nou ja, Allah. Zou dat daar vandaan komen? Allah. Maar een beetje moslim, wat er ook. Ja, als Allah het wil. Maar met alle respect. We gaan geen andere religies hier afkatten. Maar met alle respect. Dat is een beetje fatalistisch. Een beetje van. Maar zo is het niet bedoeld. Als Jezus ons leert bidden. Laat uw wil geschieden. dan is dat niet vanuit fatalisme, maar dan is dat vanuit vertrouwen. U wil geschieden. En dan zeg ik er heel eerlijk bij hoe moeilijk dat soms ook is. Want het is niet zo moeilijk om te zeggen, ja, u wil geschieden, als Gods wil in het verlengde ligt van onze wil. Maar dat is niet altijd zo. Mag ik daar één ding vanuit mijn eigen leven over vertellen? Dat was in de periode dat mijn eerste vrouw net was overleden. En ik heb toen ongelooflijk geworsteld met, hoe zit dit nou? Is dit nou de wil van God? Ja, als het de wil van God is dat een vrouw op 46-jarige leeftijd overlijdt, dan begrijp ik er niks meer van. En er waren mensen om me heen die zeiden, nee, dit is niet de wil van God hoor. Dan denk ik van, dan is God dus niet almachtig. Dan had hij dit kunnen. Ik liep daar helemaal in vast. En ik weet dat ik op een dag, ik liep in de Biesbos, die deze dag helemaal onder water staat. Maar toen ik daar rondliep, liep ik ook met hoge laarzen zo een beetje door de modder te banjeren en zo. En ik weet, het stormde en het stormde ook in mijn ziel. En ik schreeuwde het uit naar God van, u wil geschieden. Ik begrijp niets van uw wil. En ik was echt, nou niet zozeer opstandig, maar wel ten einde raad. Van, hoe zit het dan? En ik zeg het niet zo makkelijk en ik maak het ook niet zo vaak mee dat God echt spreekt. Maar dat was zo'n moment dat God echt even tot mij sprak. Want te midden van de storm, alsof de storm even zijn adem inhield. En het werd even stil. En in die stilte hoorde ik God heel eenvoudig dit zeggen. Wim, ik heb je ook nooit gevraagd om het te begrijpen. Ik vraag je om het te vertrouwen. En daarna ging de wind weer waaien en ging het ook in mijn ziel nog een poosje door met stormen. Maar dat was voor mij wel een van de keerpunten in dat hele proces van overgave aan God. Van Heer, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel. En toen kwam er een hele fase in mijn leven dat ik allemaal vragen had en dat ik daarmee met God mee bezig was. Heer, ik heb vragen dit en ik heb vragen dat. En weer een tijdje later, ik liep langs het strand, ik weet nog precies waar het was. Het was bij een rokanje. Ik had een hele dag uitgetrokken om te worstelen met God en om mijn vragen voor hem neer te leggen. Een beetje zoals Job, van bijna hem te verantwoording roepen. En toen was er ook weer zo'n moment dat ik het gevoel had dat God tegen me zei, oké, Wim, je hebt vragen. Dat mag. We mogen vragen hebben. Maar stel dat ik ze ga beantwoorden. Dan zijn er drie risico's. Het eerste risico is dat ik met elk antwoord wat ik geef op jouw vraag, dat je 1000 nieuwe vragen krijgt. Het tweede risico is dat de antwoorden die ik geef, dat die niet liggen in wat jouw verlangens zijn, of in de lijn van jouw verlangens liggen, en dat je boos om me wordt. En het derde risico is, nou ben ik me even kwijt, wat was nou het derde risico? Dit waren twee. Het derde wat mij duidelijk werd, is dat God op een gegeven moment zo nadrukkelijk in mijn hart dit legde. Wim, ik ben niet een God die antwoorden geeft. Ik ben een God die het antwoord is. En ik heb nog steeds een boel vragen, maar wat een rust als je dat echt door de storm en door de diepte heen, dat je kunt zeggen, oké, God, u bent mijn antwoord. En ik weet zeker dat op het moment dat wij die dag gaan meemaken, dat we daar binnen gaan in de hemelse troonzaal en dat we dan Gods heerlijkheid zien. Ik hoor wel eens mensen zeggen, en ik heb het mezelf ook horen zeggen, nou, als ik op een dag bij God ben, dan heb ik een heleboel vragen. Ik ben er diep van overtuigd, zodra we God zien in zijn aangezicht en in zijn heerlijkheid, weg alle vragen. Dan is er maar één ding, aanbidding. En amen, en uw wil geschieden op aarde en in de hemel. En dan gaan we het zien wat dat betekent, dat Gods wil ook in de hemel geschiedt. Nou, maar het is soms best wel, eerlijk gezegd, een beste worsteling om die wil van God. Maar de vraag is, is dit onze houding, is dit ons verlangen? Willen wij de wil van God doen? Laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dan gaan we naar de tweede drie gebeden. En die gaan veel meer over ons leven. Eigenlijk over alles wat met ons dagelijks leven te maken heeft. Over onze lichamelijke en over onze geestelijke behoeften. En ik vind het zo mooi dat Jezus ons leert bidden Niet alleen voor die grote geestelijke dingen. U wil geschieden, uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd enzovoort. Maar dat Jezus ook in dit gebed wil laten zien. Maar je mag ook voor al die gewone alledaagse dingen bidden. God die wil echt als vader betrokken zijn bij ons leven. Het begint met geef ons heden ons dagelijks brood. Wil God echt geïnteresseerd zijn in gewoon ons dagelijks brood? Ja. Wij denken dat de bakker dat elke nacht voor ons bakt. En dat doet hij ook wel. Maar uiteindelijk als je gaat kijken waar komt dat brood vandaan. Hoe kan het zijn dat een bakker brood bakt? Dat is omdat er een schepper is die het graan laat groeien en zorgt voor ons. God is betrokken bij alle onderdelen van ons leven. En dan dus niet alleen bij het brood. Het gaat hier heel nadrukkelijk over onze eerste en algemene levensbehoeften. Onze gezondheid, eten, kleding, onderdak en dat soort dingen. Dat mogen we gewoon verbieden. Er staat ergens in het Nieuwe Testament, ik ben even de tekst kwijt, Filippenzen geloof ik, dat we alles wat ons leven bezighoudt, dus ook die alledaagse dingen, mogen we met gebed en met smeken bij God bekendmaken. Met dankzegging. In gebed, in dankzegging. In gebed, in aanbidding tot onze God. Waarbij we denk ik ook, juist als we leven, willen leven vanuit deze afhankelijkheid van God, we belijden, geef ons heden ons dagelijks brood, het komt bij u vandaan. Dat vraagt denk ik ook wel om een houding die kenmerkend mag zijn voor discipelen van Jezus. Een houding waarbij genoeg gewoon genoeg is. Wij leven allemaal in de tijd van consumeren. Ik denk dat discipelen van Jezus mogen laten zien dat we soms ook kunnen consuminderen in plaats van alleen maar meren. En dat we niet meedoen met alles wat in onze economie gebeurt. Het moet altijd maar beter en groter en mooier en... Weet je wat Paulus ons leert in 1 Timotheus 6? Als we echt op onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Weet je wat ik ook heel mooi vind? Dat Jezus ons leert om te bidden voor ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Net als bij het manna, weet je wel. God geeft voor iedere dag genoeg. En het lijkt wel alsof Jezus hier alvast een soort voorzetje geeft voor wat er hierna gaat komen. Als hij gaat spreken over bezorgdheid. Maak je niet bezorgd voor de dag van morgen. Geef ons heden, ons dagelijks brood. We mogen bidden voor dat wat we voor vandaag nodig hebben. En God weet al lang wat we voor morgen nodig hebben. Maar het is zo morgen. Weet je wat ook zo mooi is van dit gebed? Geef ons heden, ons dagelijks brood. Jezus leert ons niet te bidden. Geef mij heden, mijn dagelijks brood. Met andere woorden... En dat zie je door het hele gebed heen komen. Het is een gebed dat we bidden in verbondenheid met de Vader. Maar ook in verbondenheid met elkaar. Maar hier ook in verantwoordelijkheid die we naar elkaar toe hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent dat wat we krijgen, dat we dat delen met de ander die het niet heeft. Zo staat het in 1 Johannes 3 vers 17. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan. Maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster. Die hij gebrek ziet lijden. Met andere woorden, even heel zwart-wit. Je kunt het niet maken om te bidden. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En de mensen dichtbij of ver weg die niets hebben, laten barsten. Dat kan niet. En dan komen we bij het vijfde gebed. Je merkt, ik ga er vrij snel doorheen. Want, misschien heb ik dat de vorige keer ook gezegd. Alleen het Onze Vader zou je denk ik alweer eens even bijbelstudieavond over kunnen geven. Maar bij deze wil ik toch wel even iets langer stilstaan. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schulden naren vergeven. Nou, dat is een gebed waar soms best wel wat vraagtekens bij gezet worden. Moet je als gelovige nou echt dagelijks bidden om vergeving? En dan wordt er gezegd in bepaalde kringen, maar we hebben toch al vergeving ontvangen. Ik was een keer op een conferentie en ik hoorde een spreker zeggen... Wij hoeven onze zonden niet meer te belijden, we hoeven niet meer te bidden om vergeving, want het is voor eens en voor altijd vergeven. En hij had in zekere zin nog gelijk ook. Je moet het maar eens nakijken in de Hebreeënbrief, kom je drie keer letterlijk deze uitdrukking tegen, voor eens en altijd. Het is volbracht, voor eens en altijd, absoluut. Ik ging na afloop van die samenkomst naar die spreker toe, ik zei, joh, moet je luisteren. Jij zegt dat we niet meer om vergeving hoeven te vragen, maar Jezus heeft ons toch geleerd. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En toen zei hij, dat heeft Jezus zijn discipelen geleerd voor het volbrachte werk. Maar daarna hoef je dat niet meer te bidden. Want als je tot bekering komt, dan vergeeft God al je zonden die je gedaan hebt en ook die je nog zult gaan doen. Ik heb er toen een poosje over nagedacht. Ik zeg dit bewust omdat dit een leer is die best wel in een aantal evangelische gemeentes echt zo nadrukkelijk wordt geleerd. Ik ben er toen over na gaan denken. Ik denk, nee, volgens mij klopt het niet. Volgens mij wil Jezus echt dit gebed ook leren aan discipelen na het volbrachte werk. Juist. Ik geloof dat God van ons vraagt dat we dagelijks bidden. Heer, vergeef ons onze schulden. Waarom ik dat bijvoorbeeld geloof? Omdat na het volbrachte werk krijgen we deze opdracht van Johannes. Als wij onze zonden belijden. En ik vind dat de Bijbel in gewone taal een hele mooie definitie geeft van belijden. Gewoon heel eenvoudig eerlijk aan God vertellen. God, ik heb het fout gedaan. Ik heb gezondigd. Ik heb geblunderd, of hoe je het ook wil noemen. Dan staat er dit. Als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle schuld. Ik geloof dat het offer van Jezus voldoende is om alle zonden van alle mensen van de hele wereld en van de hele geschiedenis, om dat te vergeven. Alles is volbracht. Maar God vraagt een stap van mensen, dat we bij hem komen, dat we ons hoofd buigen en dat we eerlijk onze zonden belijden. En dan mag die vergeving in ons leven, mag ik het zo zeggen, geëffectueerd worden. Dan gaat het in werking treden. Indien we onze zonden belijden, wat een geweldige belofte, dan wil God ons vergeven. Hoe? Daar valt heel veel over te zeggen, maar mag ik daar deze tekst over lezen? Dat is zo'n mooie tekst. Psalm 86, vers 5. Heere, u bent zo goed en u vergeeft graag. In de oudere vertalingen staat, u vergeeft gaarne. Maar ik vind hier iets eigentijds te staan. U vergeeft graag. Ieder die u aanroept mag zich koesteren in uw goedheid en liefde. Zal ik je heel eerlijk vertellen hoe dat bij mij soms gaat? Een tijdje geleden gebeurde dat ook in mijn huwelijk. Sonja had iets gedaan wat ik echt heel vervelend vond, wat mij gekwetst had. En ik had het uitgesproken. En toen zei ze, wil je me vergeven? Ik zeg dan wel eens gekscherend, ja, ik moet wel, ik ben een discipel van Jezus. Maar ze vroeg het eigenlijk iets te snel, want mijn boosheid was nog een beetje aan het nagloeien. Mijn vrouw is een soort gasstel, die draait gewoon de knop om en het vuur is uit. Ik ben meer een houtkachel. Bij mij smult het nog een poosje na en zo. Wie herkent dat? Oh, dag houtkachels, leuk hè? Maar ze stelde dus iets te vroeg de vraag, wil je me vergeven? En ja, ik moet wel. Maar het ging ongeveer zo. Oké. En ze keek me aan. Nou, dat klinkt lekker overtuigend. Ik vergaf haar wel, maar niet graag. God is zo anders. Als wij bidden, vergeef ons onze schulden. Als wij onze zonden belijden, dan zit God, mag ik het even zo menselijk zeggen, ik bedoel het met alle respect, dan zit God als de popelen op zijn troon. Ja, komt-ie met z'n... ik vergeef zo graag. Heerlijk is dat, hè? En dat zeg ik vooral omdat je soms wel eens het gevoel hebt van, hij ziet me weer aankomen. Ja, hij ziet je graag weer aankomen, want God vergeeft graag. En dat niet alleen. Jesaja 55 laat ook nog wat anders zien. Laat hij zich bekeren, het gaat weer over de goddeloze man of vrouw. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft graag en veelvuldig. Weet jullie wat veelvuldig is? Dat is veel, keer veel, keer veel, keer veel, keer veel, enzovoort. Daar kom ik straks nog wel een keer op terug wat dat betekent. Dus God, zodra we bij hem komen, God wil zo graag vergeven. En hij wil veelvuldig vergeven. Een van de betekenissen van het Hebreeuwse woord voor vergeven, dat is wegwerpen of wegslingeren. En dat Hebreeuwse woord voor vergeven kom je tegen in die hele bekende tekst in Psalm 103, waarin het gaat over dat God onze overtredingen van ons heeft weggedaan. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. En de basisbijbel die vertaalt dat hier zo, zo ver werpt hij die van ons vandaan. Moet je je voorstellen, we komen bij God, we buigen ons hoofd, we belijden onze zonden. God vergeeft graag, God vergeeft veelvuldig. En dat wat we hebben gedaan, onze overtreding, God pakt die overtreding, sjoe, weg. Huh? Ja, weg. Voordat ik erger heb, is het weg. En dan staat erbij, hoe ver, hè? Dat wil je natuurlijk weten, hoe ver weg? Nou, zover als het oosten is verwijderd van het westen. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat hier niet staat, zover het noorden is verwijderd van het zuiden. Want er is een Noordpool en een Zuidpool. De afstand tussen de Noordpool en de Zuidpool is te berekenen. Iets van 40.000 kilometer. Maar weet iemand wat de afstand is tussen het oosten en het westen? Want als je naar het westen gaat, je blijft naar het westen gaan. En je blijft maar rondjes draaien om die aarde weer 40.000 kilometer. Er is geen grens aan Gods vergeving. Geen grens. Zover het oosten is verwijderd van het westen, heeft God de overtredingen van ons leven weggeslingerd. Alleen sommige mensen ervaren dat een beetje, want er is een ding die kun je wegslingeren, maar dan gebeurt er iets. Zo, denk je, dat is weg. En kijk eens, bam, opeens komt het weer terug. Ik denk dat heel veel mensen Gods vergeving ervaren als een boemerang. God werpt het weg, maar op een dag, bam, komt het weer keihard terug. En zit je weer, om het even op zijn reformatorisch te zeggen, zit je weer in het hoofdstuk van de ellende. En ben je weer helemaal terug bij af. En loop je weer met die schuldgevoelens rond. Er zijn mensen die al 20, 30, 40, 50 jaar lang worstelen in hun leven met zonden die al lang beleden zijn. Waarvan God zegt, ik heb ze geworpen in de zee van de vergetelheid. En je weet het, hè, Corrie ten Boom, die heeft er zo'n leuk tekeningetje bij gemaakt bij die tekst. Een bordje, verboden te vissen. God heeft het weggedaan. En het komt niet als een boemerang terug, dat is de duivel. De duivel die is, dat is eigenlijk gewoon een smerige boemerang. Die wil de dingen altijd terug laten komen. Maar als God zegt, ik zal de overtredingen van je weg doen zover als het oosten is verwijderd van het westen, dan doet God dat ook. Maar dit gebed gaat verder. Geef ons, heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden. En dan het tweede deel van dit gebed, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Is je wel eens opgevallen dat Jezus bij alle onderdelen van het Onze Vader het niet nodig heeft gevonden om dat nog verder toe te lichten? Maar dit zinnetje, alsof Jezus aanvoelde en misschien zag hij het wel op het gezicht van zijn discipelen. Oei, dit komt binnen. Dit moet ik even nader toelichten. Alleen dit zinnetje wordt door Jezus direct na het amen van het Onze Vader nog even uitgewerkt. Wat hij daarmee bedoelt. Vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Zo. Hoe moet je deze teksten nou lezen? Want als je dit zo op het eerste gezicht leest, dan lijkt het een soort voorwaarde om vergeving van God te kunnen ontvangen, dat je wel eerst zelf anderen vergeeft. Maar God stelt geen voorwaarden aan vergeving. Als het al een voorwaarde is, geloof in de Heer Jezus. Dat is wat telt. Maar wat hier wel heel nadrukkelijk door Jezus duidelijk wordt gemaakt, dat vergeving ontvangen en vergeving schenken, dat zijn twee dingen die je horen bij elkaar. En waar er alleen sprake is van vergeving ontvangen en niet van vergeving schenken, daar gaat er iets verkeerd. Zie het als een vogel met twee vleugels. Heb je wel eens gezien hoe een vogel met één vleugel de lucht in probeert te komen? Beetje gefladder. Een christen die wel vergeving ontvangt, maar geen vergeving schenkt, is eigenlijk als een vogel die maar niet de lucht in kan gaan. Die blijft altijd heel laag bij de grond. Die komt niet op Gods hoogte. Het is zo belangrijk dat we leren om vergeving te ontvangen en vergeving te schenken. Het is eigenlijk een beetje zo, als we de frisse en de zuivere lucht van Gods vergeving inademen, dan kan hij niet anders, dan ga je ook de frisse en de zuivere lucht van vergeving uitademen naar elkaar. Die twee dingen die horen bij elkaar, die zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verderop in het Matthäus-evangelie wordt nog een keer op dit onderwerp teruggekomen. En dat wordt dan ingeleid met een vraag van Petrus. Matthäus 18, vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe, naar de Heer Jezus, en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Nou, Petrus. Jij gaat echt heel ver. Moet je even beseffen dat de fariseeën in die dagen, die leerden aan de leerlingen, als je 1 keer een drank krijgt van iemand anders, dan moet je vergeven. 2 keer, tricky. Maar als die ander je voor een 3de keer een peer geeft, dan mag je echt terugmeppen. Dus Petrus, zie je even, we kennen Petrus inmiddels een beetje, zie je even zijn triomfantelijke blik op zijn gezicht. En hij wacht gewoon op het compliment van Jezus. Zo van: Petrus, hey jongen, jij hebt hem begrepen, hè? Nee, hij had het niet begrepen. Want Jezus gaat nog veel verder. Jezus zei tegen hem: niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Als het gaat om vergeving. En hier gaat het om vergeving tussen mensen onderling. Dus als het voor mensen onderling al geldt dat er sprake is van 7 maal 70 maal vergeven, nou dan bij God nog veel vaker. Als je dit letterlijk neemt, 7 maal 70 maal, dat is 490 keer. Dus als we hem letterlijk nemen, dan betekent dat iemand jou 490 keer dezelfde streek flikt en 490 keer zeg je: ik vergeef je. Ik weet niet of we dat halen. Maar het gaat nog veel verder. Want 7 is in de Bijbel het getal van volheid. En hier krijgen we eigenlijk een soort andere verwoording van wat we net hebben gelezen in Jesaja. Veelvuldig. Veel keer veel keer veel keer veel. God wil dat we de ander 7 maal 70 maal vergeven. Het gaat nog een stap verder. Jezus legt deze lat heel hoog. Want we lezen in Colossenzen 3 vers 13. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Hoe? Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet u ook elkaar vergeven. En zoals, het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, dat betekent op de manier van. Dus op de manier van hoe God ons vergeeft, van harte, veelvuldig, op grond van onze belijdenis, alle dingen die we kunnen lezen in de Bijbel over vergeving, zo mogen we ook elkaar vergeven. Ik gaf je net een betekenis van het woord vergeven, dat heeft te maken met wegslingeren. Er zijn nog een paar andere mooie betekenissen van de grondwoorden Hebreeuws en Grieks van vergeven. Eentje is genade aanbieden. Dus op het moment dat je de ander vergeving aanbiedt, dan bied je de ander genade aan. Kwijtschelding aan. Een andere betekenis is iemand vrijzetten. En het mooie is, als het gaat om vergeving schenken, dan denken we heel vaak: nou, als ik die ander vergeet, dan zet ik die ander vrij. Nee, maar het mooie is, je zet ook jezelf vrij. Want weet je wat de ellende is van niet vergeven? Misschien dat die ander er zelfs helemaal geen last van heeft. Die ander is zich misschien niet eens bewust dat hij iets gedaan heeft dat jou pijn heeft veroorzaakt of wat dan ook, of onrecht. Maar als jij de ander niet vergeeft, dan zet dat van binnen iets vast. En dan kom ik weer terug bij wat Jezus ons leert in het Onze Vader. Daar waar wij anderen niet vergeven, dan zal dat in ieder geval in het ontvangen van Gods vergeving een belemmering gaan vormen. Ik zeg daarmee niet dat we opeens dan onze vergeving zijn kwijtgeraakt, maar we zullen niet meer vanuit die vergeving kunnen leven, we zullen de vreugde van die vergeving missen, we zullen gaan meemaken waar de Hebreeënbrief ons zo voor waarschuwt, als het gaat om bitterheid in ons hart, wat gebeurt er dan? Dan gaan we verachteren in de genade. Dus dan gaan we dat een beetje kwijtraken en dan zet je jezelf eigenlijk vast. Dus vergeven, dat heeft te maken met vrijzetten. En het derde woord is, vergeven heeft te maken met loslaten van wat je is aangedaan. En dat is misschien wel de moeilijkste stap van vergeven. Echt diep van binnen loslaten wat die ander jou heeft aangedaan. Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld wat er gebeurt als je niet loslaat. En jij zit de hele avond al te kijken, hè, naar die vaas. Wat doet die vaasje nou en wat doet die banaan nou in die vaas? Nou, die staat hier niet per ongeluk, die heb ik even meegenomen. Wel grappig, deze week doe ik iets met één vaas en de volgende keer kom ik met twee vazen. Maar dat vertel ik de volgende keer wel. Deze vaas heeft te maken met de zogenaamde monkey trap. Kennen jullie die? De monkey trap. Dat is, even heel kort het verhaal. De soldaten die in Nederlands-Indië hebben gevochten, die waren daar net na de Tweede Wereldoorlog, ergens 1948 en zo. En die zaten daar in het oerwoud en die zaten zich daar te vervelen. En op een gegeven moment wilden ze kleine aapjes vangen die er in het oerwoud rondliepen. Alleen die aapjes waren zo snel, ze kregen gewoon nooit die aapjes te pakken. Totdat een van die knil-militairen dacht, weet je wat, we pakken een vaas of een fles met een vrij smalle opening. En we doen er een appel in of een banaan, nou in dit geval een banaan. En moet maar eens opletten, die man had het helemaal uitgedacht wat er gaat gebeuren. Dus dat gebeurde, er werd een fles neergezet met een appel of een banaan erin. En er kwam zo'n aapje en die stak zijn klauwtje door de nauwe halsopening. En die pakte dat appeltje en die wilde zijn klauwtje weer terugtrekken. Maar toen stond hij voor de keuze. Of de appel loslaten en vrij zijn, of de appel vasthouden en mijn vrijheid kwijt zijn. Moet eens kijken. Hier, ik ben vrij, hè. Maar stel dat dit mijn bitterheid is, of mijn teleurstelling is, en ik hou dat vast. Kijk eens, ik ben gevangen. Ik moet eerst loslaten, en dan ben ik vrij. Nou, hier gaat het heel eenvoudig over, of heel eenvoudig, juist niet, heel diep over bitterheid, over dingen loslaten, maar er zijn zoveel dingen die we in ons leven kunnen vasthouden. Ik sprak pas met een oude weduwnaar van in de 80, en hij zei, al jarenlang, ik kan gewoon mijn vrouw niet loslaten. Hij was al 6-7 jaar weduwnaar. En toen heb ik hem ook dit voorbeeld gegeven. Ik zei, joh, zolang jij het verdriet en de rouw en het gemis niet los kan laten, zolang jij je vrouw niet kan loslaten, kan teruggeven aan God, ben je je vrijheid kwijt. En we hebben dat samen gedaan. En de oude broeder, hij huilde en hij zei, ik laat haar los, ik geef haar terug aan God en ik ben vrij. Nou, zo zijn er zoveel dingen die je in je leven vasthoudt. En Jezus zegt, laat los en je zult losgelaten worden. En je moet een stukje maar eens opzoeken, weet je waar het daarover gaat? Over vergeving schenken. Laat los en je zult losgelaten worden. Hé, weet jij eindelijk waar die vaas voor staat? Maar nou kan ik me voorstellen als ik dit zo zeg, dat je misschien denkt van, ja, dat klinkt allemaal wel weer heel mooi vanaf een podium. En misschien ook wel een beetje gemakkelijk. Je moest eens weten wat mij is aangedaan. En ik kan je zeggen dat ik in de loop van de jaren heel wat verhalen heb gehoord van dingen die mensen elkaar aandoen. En wat dat een ongelooflijke pijn kan veroorzaken. En dan hoor ik mensen soms ook zeggen, ja, maar hou alsjeblieft op over vergeven. Ik kan het niet, ik wil het niet. En nou, wat als je daar iets van herkent, mag ik deze dingen dan aan je doorgeven? Vanuit het gebed van Jezus. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In dat gebed zit eigenlijk dit gebed besloten. Bid om een hart dat kan en dat wil vergeven. Bid dat God je hart daarin verandert. Als je dat niet doet, een hart dat niet vergeeft, zal veranderen in een hart dat vol van bitterheid is. En dan zet je jezelf vast. Dan ben je niet meer vrij. Dus bid om een hart dat kan en wil vergeven. Besef, dat is het tweede wat ik hierover wil zeggen, besef dat vergeving een keuze is en een proces. Maar elk proces begint met een keuze. Ik noemde net al even de naam van Corrie ten Boom. Misschien heb je haar getuigenis gehoord of haar boek gelezen. Maar Corrie ten Boom zat samen met haar zus Betsy in een van de kampen van Nazi-Duitsland. Haar zus Betsy heeft er niet overleefd. Die heeft ontzettend geleden en is vlak voor het einde van de oorlog is zij gestorven. En Corrie ten Boom kreeg een bediening van God om direct na de oorlog om de boodschap van vergeving te gaan prediken. uitgerekend in Duitsland. En ze schrijft in een van haar boeken dat ze op een avond in een kerk ergens in Düsseldorf of zo, ergens in een grote Duitse stad is, een bomvolle kerk, en daar spreekt ze over vergeving. En terwijl zij vol vuur staat te spreken over de vergeving die ze zelf van God heeft ontvangen, waarmee ze nu anderen, en opeens ziet ze de kampbeul die haar zus Betsy om het leven had geslagen. En ze verstijft, zo schrijft ze. Want daar zit de moordenaar van mijn zus. Maar ze gaat door met de preek. En na afloop van de dienst komt uitgerekend die kampbeul naar haar toe. Hij herkende Corrie niet. En hij zegt tegen Corrie: ik ben een kampbeul geweest. En God heeft me laten zien dat ik heel verschrikkelijk veel vreselijke dingen heb gedaan. En mag ik jou ook vragen om vergeving? En Corrie schrijft dan dat er van binnen op dat moment iets verstijft. Maar dan beseft ze: ik kan hem niet vergeven, maar ik kies ervoor om hem te vergeven. En in stilte bidt ze: Heer, ik kan het niet, maar ik kies er nu met mijn wil voor om te vergeven. En op dat moment, zegt ze, gebeurt het letterlijk dat er in haar arm, die uitgestoken moest worden naar die man, want die stond klaar om een hand te ontvangen, dat die arm helemaal warm wordt en vol wordt van de liefde van God en vergeving. En ze kan tegen die man zeggen: in Jezus' naam, ik vergeef je. Maar dat begint met een keuze. Nou, bij haar ging dat proces even heel snel. Bij andere mensen kan dat jaren duren. Maar het begint met een proces, of met een keuze, om te willen vergeven. En dit is ook belangrijk. Vergeven heeft ook alles te maken met overgeven. En dat bedoel ik niet overgeven omdat je misselijk bent. Hoewel, dat kan soms, als je echt verbitterd bent, nou, dat heeft echt effect op je maag. Maar dat terzijde. Vergeven heeft alles te maken met overgeven. Want dat is zo vaak van: ja, maar hoe kan ik hem nou vergeven? Of hoe kan ik haar nou vergeven? Want zij heeft mij zoveel onrecht aangedaan. Ja. Maar dan wijst Petrus de weg dat we het mogen overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Er zit tussen vergeven en overgeven maar één letter verschil, de letter O. Maar het is zo belangrijk om over te geven, om het terug te kunnen geven, om het los te kunnen laten. En dan zal er ruimte komen voor vergeving in je leven. En nog een laatste ding hierover. Verwaar vergeving niet met verzoening. Vergeving, dat kun je helemaal eenzijdig doen. Daar heb je de ander bij wijze van spreken niet voor nodig. Voor verzoening heb je twee partijen nodig. Maar als er geen verzoening mogelijk is, dat kan soms gebeuren, laat dat nooit een belemmering zijn om vergeving te schenken aan allen die jouw onrecht hebben aangedaan. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan gaan we naar het laatste stukje van het gebed toe. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Deze vertaling, ik kan me voorstellen dat die wel wat verwarrend kan zijn. Leid ons niet in verzoeking. Alsof God ons in verzoeking leidt. Zo zou je het bijna kunnen lezen. Hè? Maar dat doet God niet. Lees maar mee, Jacobus 1 vers 13. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Dus God die verzoekt geen mensen. Wie dat wel doet, dat is de duivel. Hij heeft ook de bijnaam de verzoeker. Hij verzoekt mensen. Verzoeking is altijd gericht op mensen kapot maken, mensen onderuit laten gaan, mensen vernielen. Wat we wel lezen in de Bijbel, dat God mensen beproeft. Maar dat is het anders. Beproeven is er altijd op gericht om je sterker te maken in je geloof, om je te laten ontdekken van waar zitten de zwakke plekken, zeg maar. Waar moet ik nog in groeien? Waar heb ik Gods genade in nodig? Dus God beproeft ons met de bedoeling dat we uiteindelijk 24 karaat goud worden, steeds zuiverder, steeds heiliger. Maar de duivel, hij is het die probeert ons te verzoeken. Dus het gebed wat zoals het hier staat, dat mag je letterlijk zo vertalen: lever ons niet over aan verzoeking, of houd ons vast en maak ons er tegen bestand. Heer, als we leven in het uur van verzoeking, en we hebben in onze tijd te maken met zoveel verzoeking, die komt de hele dag in allerlei vormen, en op allerlei gebieden komt die op ons af. En dan mag je dit gebed bidden. Houd mij vast en maak me er tegen bestand. De Bijbel in gewone taal heeft dit, ja, vind ik eigenlijk ook wel mooi omschreven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. Want die verleiding, die verzoeking, die komt voortdurend op ons af. En wat is het dan geweldig als we te maken hebben met zoveel verzoeking in ons leven, dat we dan mogen weten, we hebben een hoge priester, die dat ook allemaal heeft meegemaakt. En die precies weet waar wij doorheen gaan. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus dat mag een zekerheid in ons leven zijn. Als we bidden, leid ons niet in verzoeking, dan bidden we tot de hoge priester die weet wat het is om verzocht te worden en die naast ons staat en die ons genade wil geven en ons wil helpen op de momenten dat we worden verzocht. En dan staat erbij, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat maakt wel duidelijk waar inderdaad die verzoekingen vandaan komen. Die komen van de boze vandaan. Wie is de boze? Nou, Jezus die bidt het voor ons als zijn discipelen. Hij bidt de Vader niet dat wij uit de wereld zullen worden weggenomen, maar dat ze zullen worden bewaard voor de boze. Het gaat hier om de duivel. En in Efeze 6, vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dus Jezus die bidt dat God ons bewaart voor de boze, maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat we het schild des geloofs opheffen, zodat de pijlen van de boze zullen kunnen uitblussen. Maar vergis je niet, het boze komt niet alleen van buitenaf. Het is niet alleen de duivel die ons verzoekt. Het boze zit ook in onszelf. Ook daarover is Jezus heel eerlijk. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Dat is de boosheid, dat is de boze in ons hart. En als we bidden dat we worden verlost van de boze, dan is het ook een gebed om reiniging van ons eigen hart, van al die boosheid die soms uit ons eigen hart naar boven kan komen. En dan de afsluiting. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is heel apart dat dat hierbij staat. En het is ook maar, volgens de deskundigen, maar de grote vraag of Jezus zelf deze woorden ook echt heeft uitgesproken zo. Als je bijvoorbeeld het Lucas-evangelie leest, wordt het Onze Vader ook genoemd, vind je deze toevoeging niet. En in sommige uitvoeringen van je Bijbel zie je ook dat deze versen, dat die tussen vierkante haken staan. Dat betekent dat deze woorden in de oudste handschriften van het Matthäus-evangelie helemaal niet voorkomen. En dat ze er waarschijnlijk pas later aan toegevoegd zijn. Dat klinkt een beetje alsof er dus later allerlei dingen aan de Bijbel worden toegevoegd. Nee, in die tijd was het zo dat als een rabbi zijn leerlingen, Jezus was een rabbi, een rabbijn in die dagen, die leerde zijn leerlingen die gebeden uit te spreken, dat die rabbi die koos er dan voor om de afsluiting van het gebed, dat moest wel een doxologie zijn, een lofprijzing, maar dat mochten de leerlingen later zelf naar eigen believen invullen. Dus de rabbi Jezus heeft aan zijn leerlingen dit gebed geleerd en de leerlingen kregen zelf de ruimte, in dit geval Matthäus, om dat later als zodanig af te sluiten. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. En ik vind het wel heel mooi. Het begint met de lofprijzing en aanbidding en het eindigt met de lofprijzing en aanbidding. Ik zeg nog één keer. Het Onze Vader is niet bedoeld als een formuliergebed. Maar wel bedoeld als een richting, een voorbeeld, een raamwerk hoe onze gebeden eruit mogen zien. We beginnen met God. We beginnen met de aanbidding. We belijden dat Hij de Heer is. We mogen onze dagelijkse noden en behoeften bij hem brengen. Het gaat om vergeving. Het gaat om het gebed om bescherming voor de verzoeking waar we allemaal mee te maken hebben. En het eindigt weer met de lofprijzing. En het mooie is, dit gebed mogen we gewoon met eigen woorden bidden. Maar hou deze opbouw van de gebeden in de gaten. Zodat je niet verzandt in een gebed dat alleen maar een verlanglijstje is. Of alleen maar hoogdravende taal is. Of dit is gewoon hoe Jezus ons heeft leren bidden. Zullen we dat lied nog een keer zingen? We hebben dat vorige keer ook gedaan, maar je kunt niet vaak genoeg zingen. Hè? Onze Vader. En dan gaan we daarna de avond afsluiten met nog kort te kijken naar wat Jezus ons leert over vasten. Zullen we maar even bij gaan staan, dan kan het bloed weer even doorstromen. Vasten, dat smaakt naar meer. We gaan ook vanavond kijken wat Jezus ons leert over vasten en waarom het goed is om dit te doen. En het is wel leuk dat het is eigenlijk nu al een paar keer voorbij gekomen. Dat ik moet zeggen van, dit lijken wat meer de onderwerpen die in de katholieke kerk spelen. Goede werken doen en vasten. Nou, ik denk dat de laatste decennia is dat wat aan het veranderen. Maar ik denk dat veel protestanten jarenlang dus hebben gehad vasten, dat doen de katholieken, maar dat doen wij niet. Nou, volgens mij zegt Jezus er nergens bij, wat ik nu ga zeggen, dat is vooral voor de katholieke broeders en zusters. Dit is onderwijs voor de discipelen. Ben je een discipel van Jezus? Moet je goed luisteren, wat Jezus ons leert over vasten. En vasten heeft echt wel te maken met niet eten. Dus dat je gewoon een leeg bord hebt voor je hebt staan en dat je onthoudt van voedsel. Laten we gaan lezen wat Jezus ons leert over vasten. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Nou, het wordt bijna een refrein hè, in dit stukje. Elke keer weer verwijst Jezus terug naar het begin, hoofdstuk 6 vers 1... waarin hij duidelijk maakt dat als we onze gerechtigheid beoefenen voor het oog van de mensen, om geëerd te worden, om complimenten te ontvangen, dan heb je je loonreeds ontvangen. Toen ging Jezus spreken over aalmoezen geven, ze maakten er een toneelstukje van. Toen ging Jezus spreken over bidden, ze deden het op de hoeken van de straten, zodat iedereen het kon zien. En hier gaat het over vasten, en ja hoor, ook hier wordt een geestelijk toneelstukje opgevoerd, om indruk te maken bij de mensen. Maar Jezus zegt, nee, niet zo. Als u vast, zalf dan uw hoofd, dat was in die tijd een teken van vreugde, en was uw gezicht. Hè, want als in die tijd vasten, dan werd het gezicht niet meer gewassen. En dan, ik weet niet, ben je wel eens in Jeruzalem geweest en dan in de orthodoxe wijk. En als je dan bij de ultra-orthodoxe komt, die zijn daar zo streng in, die wassen hun kleren niet, die wassen hun gezicht niet. Ik heb het meegemaakt, dan sta je met een aantal van die mensen om je heen en denk je echt van waar is de nooduitgang? Ze stinken gewoon. En dat is dan een soort religieuze daad. Nou, Jezus zegt, als je vast, moet je gewoon je hoofd zalven en gewoon je gezicht wassen, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast. Nou, voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat we er stiekem over moeten doen. Ik kan me herinneren bij de EO jaren geleden, dat we, ik werkte toen bij ronduit en dan een heel team, een man of 12 en dan meestal rond een uur of 12, dan riep iemand die het meest honger had, jongens, zullen we even naar de kantine gaan, gaan we eten. En op een dag was een van de collega's een hele mooie, lieve meid, maar nogal verlegen. En die zei van, ik ga vandaag niet eten. Oh, hoezo dan? Ben je te druk? Nee. Maar wat is er dan? Nee. Nou, een beetje, kom op, vertel me even, wat is er dan? En op een gegeven moment kreeg ze helemaal een kleur. En toen zei ze, ja, ik ben aan het vasten. En echt zo van, maar ja, dat mag niemand zien. Alsof het bijna stiekem is. Nou, dat bedoelt Jezus niet. Als je het doet om gezien te worden, dan is je motivatie verkeerd. Maar het is niet erg dat als je vast, dat je dat gewoon op een hele ontspannen manier zegt. Alleen om uit te leggen dat als iemand je iets aanbiedt, waarom je nee zegt. Nee, ik ben aan het vasten. Oké, heel goed. Als je het maar niet doet om door de mensen gezien te worden. Het gaat erom dat de Vader het ziet. Maar door uw Vader, daar heb je hem weer, die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het in het openbaar vergelden. Dus vasten, dat is net als aalmoezen geven, dat is net als bidden, dat is iets heel persoonlijks tussen jou en Vader. En dat andere mensen daar soms iets van zien, prima, maar daar doe je het niet voor. Want dan is je motivatie verkeerd en dan heb je je loon reeds ontvangen. Opvallend dat als Jezus spreekt over aalmoezen geven, wanneer u aalmoezen geeft. Als Jezus spreekt over bidden, wanneer u bidt. Als Jezus begint met vasten, wanneer u vast. Met andere woorden, zowel aalmoezen geven als bidden, als vasten. Het hoort gewoon bij het leven van een discipel. Ik ben bang dat het voor heel veel discipelen, misschien ook wel vanavond hier, een hele grote uitzondering is. Ik zal het niet vragen, maar misschien heb jij nog wel nooit gevast in je leven. Daarmee ben je niet gelijk minder of zo, want vasten maak je niet meer en niet vasten maak je niet minder, daar gaat het niet om. Maar het is iets waar Jezus over spreekt op een manier van, jongens, het hoort erbij. Als je een discipel bent, nou, wanneer je vast, dan gaat hij vertellen hoe je dan vast. Maar wat is vasten? Sowieso is het heel vallend dat de Bijbel heel vaak spreekt over de combinatie. Dus in die zin is het heel mooi dat we nu al zo uitgebreid over bidden hebben gesproken. De Bijbel spreekt heel vaak over de combinatie van bidden en vasten. Die twee horen bij elkaar. Je leest het bijvoorbeeld in het Bijbelboek Handelingen een aantal keren, dat ze aan het bidden en vasten waren. Je leest het van die oude profetes, Hanna, in de tempel, die daar dagelijks was, om te bidden en te vasten, vanuit het verlangen dat ze de zaligmaker zou zien, en ze zag hem op haar oude dag. Dus bidden en vasten, die twee, die horen bij elkaar. Wat is vasten? Ik heb geprobeerd een soort definitie te maken, en ik vond het een hele prestatie, want volgens mij wordt de zin die nu gaat komen nog langer dan de langste zin van Paulus. Nou, dat is wel heel knap hoor. Dus het wordt een Paulinische definitie. Vasten, dat is het je onthouden van voedsel en of andere zaken, waardoor er tijd en energie vrijkomt om God te zoeken, zijn stem te verstaan en zijn liefde te proeven. En dat heeft een beetje te maken met vasten, dat smaakt naar meer. Hoe meer je vast, nou niet, hoe meer je vast. Als je vast, dan is een van de dingen die je gaat meemaken, dan ga je veel meer van zijn liefde proeven. En dat smaakt zeker weten naar meer. Nou, dit is een definitie. Voel je vrij om daar je eigen definitie van te maken. Wel belangrijk om ook te beseffen, waar gaat het bij vasten om? En laat ik dan eerst zeggen waar het bij vasten niet om gaat. Het gaat bij ons vasten niet om, mag ik het zo zeggen, om in de gunst te komen bij God of zo. Of mag ik het zo zeggen, om een wit voetje te halen bij God. Als ik nou maar vast. Of ook niet de gedachte van, als ik nou maar echt heel lang vast, dan zal God op een gegeven moment wel zijn heilige hand over zijn heilige hart strijken en mij mijn zin geven of zo. Vasten is geen vorm van geestelijke manipulatie. Dat is heel belangrijk. Als het gaat om Gods gunst, als het gaat om het witte voetje, als ik het zo mag zeggen, die ontvang je in Christus. En dat heeft niets te maken met je vasten. Vasten maakt je voor mensen, maar maakt je ook voor God niet heiliger. Of als je niet vast, niet minder heilig. Integendeel. Mag ik het zo zeggen, we vasten niet om Gods hart te veranderen of over te halen. We vasten wel om ons hart te veranderen en om ons te richten op God. Gods hart heeft geen verandering nodig. Ons hart heeft verandering nodig. En bidden en vasten, die combinatie, die helpen ons om ons hart te veranderen. En ik zal je straks ook wel laten zien wat ik daarmee bedoel. Mag ik je om gewoon even een beetje indruk te krijgen van hoe de Bijbel erover spreekt, gewoon even een paar situaties noemen. Zo even in vogelvlucht door de Bijbel heen, waar gesproken wordt over vasten. En dan ga je ook een beetje ontdekken wat de achtergrond daarvan is en waarom mensen soms gingen vasten. Nou, vasten heeft te maken, even als eerste voorbeeld, met rouw en verdriet. Je leest van Nehemia, die leefde in het Persische Rijk. Die was daar schenker aan het hof van de koning. Die krijgt op een dag bezoek van broeders uit Juda. Hij vraagt naar de welstand van de broeders in Juda en naar de welstand van Jeruzalem. En wat hij dan hoort. De mensen waren het mikpunt van spot. De muren lagen nog steeds omver. Jeruzalem lag in puin. En dan lees je dat Nehemia het raakt hem zo dat hij valt huilend op de grond. En dan lezen we dat hij dagenlang vast en rouwt en de God van hemel aanroept. Dus dat was voor hem op dat moment echt een teken van rouw en intens verdriet. Een tijdgenoot van Nehemia, Ezra, die staat op een gegeven moment vlak voor een gevaarlijke reis, met alle risico's van dien. En dan besluit hij om een vaste uit te roepen waarin hij zich verootmoedigt voor God en God afsmeekt om een voorspoedige reis. In dat gebed vindt ook berouw plaats vanwege de dingen die er gebeuren. En dat vind je bijvoorbeeld ook weer heel mooi terug in dat verhaal van Jona en Nineveh. Jona kondigt aan, Nineveh zal worden verwoest. En dan lees je dat de inwoners van de heidense stad, notabene, de heidense stad Nineveh, die verootmoedigen zich, die tonen berouw en ze gaan vasten. En Nineveh wordt gespaard. Nou, nog een situatie uit diezelfde periode, dat is het verhaal van Esther, de Joodse vrouw, die koningin wordt, de vrouw van koning Ahasveros. En dan komen ze op een gegeven moment te horen Naaman, de Jodenhater, die heeft het bijna voor elkaar om in één klap alle Joden uit te kunnen roeien. En dan besluit Esther naar de koning te gaan. Ze was de vrouw van de koning, dus je zou zeggen, dat is even binnenwippen. Dat was in die tijd niet zo, want als je onaangekondigd, zelfs als je de vrouw van de koning was, als je onaangekondigd binnenstapte, dan kon dat gewoon je leven kosten. En dan spreekt Esther die bekende woorden, kom ik om? Dan kom ik om, maar ik zal gaan. Maar voordat ze gaat, moet je maar eens lezen, nalezen in Esther 4, besluit ze zelf 3 dagen lang te gaan vasten en roept ze alle Joden over het hele Rijk, het hele Persische Rijk, op om 3 dagen lang te gaan vasten. En dan wel zo streng, 3 dagen lang, niet eten en niet drinken. Dat is echt de meest heftige vorm van vasten. Langer uit, ook niet vol. Medici weten, je kunt best wel wat langer zonder eten, maar maximaal 3 dagen zonder drinken. Ga je langer door, dan gaat het echt fout. Nou, dit beveel ik vanavond ook even voor alle duidelijkheid niemand aan. Maar dat was in deze situatie een heel belangrijk moment waarbij het voortbestaan van Israël op het spel stond, dat er zo'n intense vorm van vasten wordt beoefend. Klein stukje terug in de tijd. Koning Jozefat, koning van Juda, die krijgt op een gegeven moment te horen dat er een geweldig groot leger onderweg is. Hij schrikt zo hevig en dan doet hij wat iedere koning in zo'n situatie zou moeten doen. Hij besluit de Heer te raadplegen. En wat lezen we daar dan? Dat in heel Juda een vaste dag wordt afgekondigd. Nou, dat is heel duidelijk en mooi. We lezen er ook over in Daniël, hoe er soms wordt gevast om te zoeken naar Gods leiding. Daniël had een visioen gekregen, maar hij begreep het niet. Hij begreep wel dat het met de toekomst te maken had. En dan gaat hij bidden en vasten 3 weken lang totdat Gabriël komt om hem dat visioen te openbaren. En je vindt dat terug in Handelingen. Bijvoorbeeld als Paulus oudsten gaat aanstellen in de gemeentes die net waren opgericht. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij bidden en gaat hij vasten en daarin zoeken naar leiding van God. David die spreekt erover in Psalm 35 vers 13. Over het vasten wat hij ook beoefent als een onderstreping van zijn gebed. Hij zegt dan letterlijk, bleef mijn gebed onverhoord, ik pijnigde mij door te vasten. Nou, dat lijkt dan bijna toch iets soort van, als God niet naar mijn gebed gehoord, dan ga ik nu al vasten, dan lijkt het toch bijna een soort van God onder druk zetten. Nee, het laat juist zien wat de diepte van de ernst van je gebed is. Dus niet om God te manipuleren, maar wel dat het je echt heel erg menens is. Weet je waarbij we ook lezen over vasten en dat Jezus dat zelf opdraagt? Dat is in Matthäus 17 dat verhaal van die maanzieke knaap. En dan zijn er discipelen, Jezus met 3 van zijn discipelen op de berg met de verheerlijkingen. En dan terwijl dat gebeurt, komt er een vader met een maanzieke knaap. En die vraagt aan de achtergebleven discipelen, willen jullie de demon uitdrijven? En wat ze ook doen, er gebeurt niks. En dan komt Jezus terug en hij bestraft ze vanwege hun ongeloof. En dan zegt Jezus zo heel nadrukkelijk, dit geslacht, en dan heeft hij het over het geslacht van demonen. Dit geslacht vaart niet uit dan alleen door bidden en vasten. In de bediening van de bevrijding, we hebben ook in onze tijd te maken met zoveel mensen die bezet zijn door demonen. En soms is het nodig om te bidden en te vasten om tot bevrijding in het leven van mensen te komen. En misschien als je dit zo hoort dat je denkt van dit is nou typisch charismatisch Pinkster. Misschien wel, maar het is volgens mij vooral typisch Bijbels. Want dit is iets wat Jezus onszelf laat zien. Zo werkt het in de geestelijke wereld. Vasten, het heeft ook te maken met het begin van een bediening. En dat zien we dan in het leven van Jezus zelf heel nadrukkelijk voorkomen. Of gebeuren. Jezus die wordt gedoopt in de woestijn. Hij wordt gedoopt in de Jordaan. En daarna, dan lezen we in Matthäus 4, dat Jezus daarna wordt weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast. Lucas geeft daarbij aan dat hij 40 dagen niet gegeten heeft. Hij heeft wel gedronken. 40 dagen heeft hij gevast en dan krijgt hij, Jezus was mens, hij krijgt tenslotte honger en de verzoeker kwam bij hem en zei, en dan komt dat bekende gedeelte. Maar wat we hier zien is dat is Jezus die wordt gedoopt en dan komt de geest van God en God spreekt en dan zou je zeggen, nu is Jezus klaar voor zijn bediening, het kan beginnen. Maar nee, eerst 40 dagen, de eenzaamheid, bidden en vasten. En dat zie je heel vaak bij het begin van bediening, dat God mensen op het hart legt om te gaan vasten. Maar sowieso in bedieningen. Het is zo belangrijk dat voor mensen die in een bediening staan, en dan heb ik het niet alleen over bediening op een podium, maar ook als je boven de knoppen bedient, dat is ook een bediening, letterlijk. Maar ook als je de koffie inschenkt, gewoon iedereen die iets doet in het koninkrijk. Het is zo belangrijk dat je dat doet vanuit roeping, vanuit het besef, dit is de plek die God mij gegeven heeft. En dan is het soms nodig om voor zo'n bediening ook te vasten, zodat daar meer kracht vrijkomt, meer kracht van Gods geest en dat je bediening mag groeien en mag verdiepen. Nou, er valt veel meer over te zeggen, maar ik probeer hem even een beetje kort te houden, want ik zie dat het al 9:30 is. Dus we gaan even kijken naar de diverse vormen van vasten, want er worden in de Bijbel best wel een aantal verschillende dingen genoemd. We zagen het net al even voorbij komen in het verhaal van Esther. Inderdaad, 3 dagen, geen eten en geen drinken. Nou, dat is echt de meest heftige vorm van vasten, die je overigens verder nergens anders in de Bijbel in deze vorm tegenkomt. We lezen over vasten in de vorm van geen eten, zoals Jezus 40 dagen heeft gevast, geen eten. Maar je leest ook wat wij dan tegenwoordig noemen het soberheidsvasten. Je leest bijvoorbeeld dat Daniël die 3 weken dat hij vast om inzicht te krijgen, dat hij 3 weken lang vast door geen smakelijk eten te eten, geen vlees te eten en geen wijn te drinken. Dat is ook een vorm van vasten. Het is trouwens wel mooi, hè, dat over, het is vandaag 11 februari, 28 februari begint de 40 dagen tijd. Die in de katholieke kerk de vaste tijd heet. Nou, wij doen niet mee aan carnaval en dat soort dingen, tenminste neem ik aan. Maar het is heel goed om, ik heb mijzelf voorgenomen om dit jaar in de 40 dagen tijd ook weer deze vorm van vasten toe te passen. Gewoon een soberheidsvaste. En ik kan je vertellen, de keren in mijn leven dat ik dat heb gedaan, voor een korte of langere tijd heb gevast, dat zijn eigenlijk geestelijk gezien de mooiste tijden van je leven. Dat helpt je om zo dicht bij God te komen en vrij te komen van alle dingen die je omlaag kunnen houden. Dus ik kan dat echt ook, misschien mag ik je die suggestie doen, voor de komende 40 dagen tijd om nou gewoon hier eens over na te denken. Er is nog een opvallende vorm van vasten. En misschien vind je die heel verrassend, maar die komen we echt tegen in de Bijbel. Dat is namelijk gewoon geen seks. De EO heeft een poosje het programma gehad 40 dagen zonder seks. Nou, daar werd toen soms echt belachelijk over. Hoe kan een mens 40 dagen zonder seks? Nou, volgens mij heeft iedereen dat programma overleefd, dus dat viel wel mee. Maar we lezen in 1 Korintiërs 7 vers 5... dat het soms goed is dat een man en een vrouw in een huwelijk met elkaar afspreken dat er een bepaalde tijd van onthouding is, dus geen seks, met de bedoeling om zich toe te kunnen wijden aan het gebed. Dat is mooi, hè? Dat is ook een vorm van vasten. Waarbij Paulus heel nuchter er wel bij zegt, spreek wel even met elkaar af dat het niet te lang duurt, want anders zou de man misschien door gebrek aan zelfbeheersing te val kunnen komen. Dus niet te lang, maar soms is het heel goed om gewoon eens een poosje dat met elkaar af te spreken. Dus, en dan nog een vorm van vasten, en die vinden we niet in de Bijbel. Maar volgens mij is dat een hele actuele vorm van vasten. Dat wordt wel genoemd het mediavasten. Namelijk gewoon eens een poosje geen televisie, geen social media en geen games. Moet je eens kijken hoeveel tijd je dan opeens overhoudt om God te zoeken. Dat is voor sommigen, vooral voor jongeren, komt er opeens een zee, een oceaan van tijd vrij om met de dingen van God bezig te zijn. Dat kan in onze tijd een hele effectieve manier van vasten zijn. Hoe vaak moet je vasten? Sowieso is de vraag, moet je vasten? Nou, het Oude Testament wel. Daar is een duidelijk gebod van, je moet vasten. Maar het is net een beetje als we 4 weken geleden hebben gezien over de tiende. In het Oude Testament is dat een gebod. In het Nieuwe Testament zie je dat we niet meer leven onder de wet van het Oude Testament, maar gelden andere principes. Maar je ziet wel dat het vasten, ook in het Nieuwe Testament, voortdurend terugkomt en als een heel normale zaak, het hoort erbij. Alleen het moet niet, ik zou bijna zeggen, het is een voorrecht. Je moet niet vasten, je mag vasten. En God wil daarin zegenen, maar het is geen wet meer. Maar in het Oude Testament lees je over hoe vaak je moet vasten, over vastgestelde tijden. Lees het maar eens na, in Zacharia 8 vers 19 wordt heel concreet gezegd dat de bedoeling was dat het volk elke vierde en de vijfde maand en elke zevende en elke tiende maand moest vasten. Dus dat was best wel iets wat regelmatig terugkwam in, zeg maar, de kalender van Israël. Nou, de Farizeeërs die waren daarin veel verder gegaan. En die hadden dat in de loop van de jaren, en Jezus reageerde er ook op in Matthäus 6 hebben we gezien, van Mozes heeft geleerd, maar jullie hebben er dit van gemaakt. Nou, dat geldt zeker voor het vasten. Want die hadden een regel gemaakt dat je eigenlijk toch wel 2 keer per week moest vasten. En daarvan zegt Jezus, nee, dat heeft Mozes ons nooit geleerd. Dat was typisch een menselijke regel die ook als een soort last werd opgelegd. 2 keer per week moest er worden gevast. Nou, om een lang verhaal daarover kort te maken, wat laat de Bijbel ons zien als het gaat om hoe wij mogen daarmee om mogen gaan? Nou, je ziet in de eerste plaats dat vasten is iets dat hoort bij bijzondere omstandigheden. Lees het maar in Handelingen, dan kom je dat echt heel regelmatig tegen. Ik noemde net een voorbeeld als de oudsten aangesteld moesten worden. Of als er inzicht verkregen moest worden over hoe de zendingsreis van Paulus moest gaan. Of... En heel mooi, dat je regelmatig leest, dat ze, dan zijn ze bij elkaar, de apostelen. En terwijl ze aan het bidden en het vasten waren, zei de Heilige Geest. Dat is mooi, hè? Dus waar leiders van de gemeente, maar dat geldt voor alle discipelen, waar we bij elkaar komen om te vasten en te bidden, daar gaat de Heilige Geest ook echt spreken. En gaat die leiding geven. En ik denk dat een heel belangrijk iets is, vasten moet je niet doen omdat het 40 dagen tijd is. Vasten moet je al helemaal niet doen, omdat op een bijbelstudieavond op 11 februari iemand zegt, je moet vasten. Vasten moet je doen op aandrang van de Heilige Geest. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En soms maak je dat mee, dat je, tenminste ik wel, dat de Heilige Geest mij echt aandringt van om een dag of soms een aantal dagen te vasten. En dan soms heel specifiek voor een bepaalde situatie. En als je het gevoel hebt, de Heilige Geest spreekt tot mij en laat me dit zien, gewoon doen. Je wordt er alleen maar beter van. En het is ook goed voor de lijn trouwens. Even kijken, ik sla even nog een paar dingen over. Dat is ook heel belangrijk, dat vasten. En dan sluit het ook weer aan bij wat de fariseeën ervan hadden gemaakt. Die hadden er een soort religieus vertoon van gemaakt. En als je maar vast en als je maar zoveel keer per dag bad en dan het liefst op de hoek van de straat. En als je maar dit en dat, dan zat het allemaal wel goed. Maar daar denkt de profeet Jesaja heel anders over. Moet maar eens kijken wat Jesaja zegt over het volk dat wel vast, maar ondertussen. Dat begint met dat het volk op een gegeven moment naar God toe komt en zegt, Heer, hoe kan het nou? Wij vasten en u verhoort ons niet. Ze zijn eigenlijk een beetje boos op God. Doen wij ons best en u verhoort ons niet. En dan zegt Jesaja dit. Nee, het soort vasten dat ik van u verlang, is dat u uw band met zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het kwaad. Dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten. Hen eerlijk behandelt en u hun geeft waar ze recht op hebben. Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen. En dat u hulpeloze armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben. Als u dit alles doet, zal God zijn glorierijke licht op u laten schijnen. Hij zal u genezen. Uw vroomheid zal u voorthelpen. Goedheid zal als een schild voor u zijn en de glorie van de Heere zal u van achteren beschermen. Dan zal de Heere antwoorden als u roept, ja, hier ben ik, zal hij direct zeggen. Dus dit is het vasten. Dus als vasten alleen maar betekent, we stoppen met eten en verwachten dan dat God van alles en nog wat gelijk vond. Nee, vasten heeft alles te maken met recht doen, met gerechtigheid doen. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is altijd direct onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Mag ik als laatste, en dan zitten onze hoofden denk ik langzamerhand wel weer vol, mag ik als laatste nog een paar dingen zeggen over wat er gebeurt als wij gaan vasten. En ik heb het net misschien tussen de regels al een beetje aangegeven. Wat gebeurt er als wij gaan vasten? Het eerste is dit, dat we meer focus, meer zicht gaan krijgen op Jezus en meer honger naar God. Op een of andere manier, en of dat nou psychologisch verklaarbaar is of dat het geestelijk is, dat weet ik niet zo goed. Maar heel gek, maar als je ervoor kiest om te vasten en je krijgt honger in je maag, dat lijkt wel alsof dat ook honger in je ziel naar God opwekt. Is vasten leuk in de zin van, nee, ik hou van lekker eten, ik hou van af en toe even een tussendoortje enzovoort. En vasten, dat betekent soms echt even jezelf behoorlijk disciplineren. Maar op een of andere manier veroorzaakt het iets dat je meer zicht krijgt op Jezus en meer honger krijgt naar God. Een tijdje geleden heb ik met een groep jonge mensen, die had ik uitgedaagd van, zullen we een week met elkaar gaan vasten? Het hele verhaal eromheen zal ik je besparen. En ze hadden gezegd, ja, we doen mee. En we hadden gezegd, iedereen mag dat op zijn of haar manier invullen. Als het voor jou een media vasten is, al heel wat. En als jij inderdaad een week niet gaat eten, ook vul het voor jezelf in. En na een week kwamen we bij elkaar terug. En ik vroeg de jonge mensen van, vertel eens wat er deze week gebeurd is. En één jonge vrouw die zei het heel mooi. Ze zei, ik weet niet wat er deze week gebeurd is, maar ik moest de hele dag aan Jezus denken. En ik wist niet dat ik zoveel van hem hield. En de tranen stroomden over de wangen. Terwijl ze al jarenlang christen was. Maar dat had zo'n mooie verdieping bij haar gegeven. Vasten leidt ook tot meer geestelijke autoriteit. Denk even aan wat ik net vertelde over die discipelen en die maanzieke knaap. Ik geloof dat we te maken hebben met een geestelijke strijd. We staan in een geestelijke werkelijkheid. En bidden en vasten geeft ons ook meer geestelijke autoriteit. Als we vasten, dan ontvangen we ook veel meer leiding van God. En dan niet in de zin van dat op dat moment God dan opeens meer gaat spreken. Nee, het is eigenlijk net andersom. God spreekt wel, maar wij horen vaak zo slecht. En het lijkt wel of vasten ook onze geestelijke oren losmaakt, openmaakt. Misschien heb ik hem al een keer genoemd, weet ik niet meer zeker. Maar van die man die op een dag bij de dokter kwam en zei: dokter, het gaat niet goed met mijn vrouw. Zo, zegt die dokter, wat is er met je vrouw aan de hand? Ze zegt de laatste tijd bijna niets meer tegen mij. Nou, zegt die dokter, mag ik u eens onderzoeken? En na een kort onderzoek zei de dokter tegen de man: er is een heel ander probleem aan de hand. Uw vrouw die praat nog steeds. Maar u bent doof aan het worden. En zo is het ook geestelijk. Wij zeggen, hoe moet je maar eens opletten hoe vaak je dat hoort. En misschien heb je het zelf ook een keer gezegd. Spreekt God nog wel? Is God veranderd? God is een sprekende God. God zegt zo duidelijk, de Heer Jezus zegt zo duidelijk: ik ben de goede herder en de schapen kennen mijn stem. Met andere woorden, we kunnen de stem van de goede herder verstaan. Als we hem niet verstaan, is het niet omdat de goede herder is gestopt met spreken. Onze geestelijke oren zijn doof geworden, zijn vet geworden. Dat is een verwijt van een van de profeten. Jullie oren, jullie harten zijn vet geworden. Wat doet vasten? Het ontvet onze oren. Het maakt onze geestelijke oren weer open, zodat we gaan horen: oh, God spreekt nog steeds. Hij is niet veranderd. We mogen zijn stem horen en de geest zei, en we mogen daarin leiding van God ontvangen. Soms leidt vasten ook tot doorbraken in moeilijke situaties. Ik heb het ook meegemaakt, bijvoorbeeld in situaties in huwelijken waarbij het zo echt helemaal op het scherpst van de snede was gekomen en er eigenlijk dat het huwelijk eigenlijk een soort aftikkende tijdbom was. En dat ik mensen ook heb uitgedaagd van: ga bidden, maar ga er ook voor vasten. En niet als een trucje, niet als een tovermiddel, maar het maakt een verschil in de hemelse gewesten. Echt waar. En wat heel mooi is, vasten, dat leidt niet alleen tot schoonmaak van het lichaam. Ik heb het al eerder gezegd, mijn vrouw is orthomoleculair therapeut. En die raadt mensen regelmatig aan van: misschien moet je gewoon eens een 10-daagse vaste kuur doen. Waarom? Om je ingewanden even helemaal te reinigen en... Ik doe dat af en toe ook en ik voel dan stroomt de energie weer door je lijf. Dat is gewoon, vasten is gezond. Maar wat veel belangrijker is, vasten geeft een reiniging van je ziel. Het geeft een soort verdieping in je heiligingsproces. Het laat dingen naar boven komen die je misschien zelf niet eens in de gaten had, maar die God je laat zien van: dit zijn dingen die je moet opruimen in je leven. Dit is bitterheid die in je ziel zit. Het is zo mooi dat het juist in zo'n periode mag gebeuren. Dus vasten heeft alles te maken met persoonlijke levensheiliging en met discipline, discipelschap in je leven. Ik ga afsluiten met nog één tekst en dan ga je misschien wel wat beter begrijpen wat ik bedoel met vasten dat smaakt naar meer. Ik zei al, als je stopt met eten, dan lijkt het wel alsof je opeens andere dingen gaat proeven. Die je daarvoor eigenlijk, waarvan je de smaak bijna was kwijtgeraakt. Dat is deze tekst uit Psalm 34. Proef, zegt de HSV. Smaak, zegt de MBV. Proef, smaak en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Mag ik het vanavond zo afsluitend zeggen? Om de goedheid van de Heer, om de genade van de Heer, om de liefde van God te kunnen proeven en te kunnen smaken, is het soms nodig om even te stoppen met het proeven en smaken van eten. En echt waar, dan duik je als het ware even in Gods zee van liefde en van genade en van goedheid. Vasten, dat smaakt echt naar meer. Zullen we de avond gaan afsluiten met gebed? Vader in de hemel, we danken u dat we zo deze avond ook weer al die woorden die u toen zo gesproken hebt tot uw discipelen, dat we die vanavond één voor één, woord voor woord mogen ontleden. En als het ware ook op onze tong mogen leggen, op onze geestelijke tong mogen leggen, om ze te proeven, om ze te smaken. Heer Jezus, dank u wel dat u ons zoveel leert. We danken u dat u ons hebt geleerd hoe we mogen bidden. En dank u wel dat we mogen bidden met eigen woorden, dat we die vertrouwelijke omgang mogen hebben, maar help ons om ook zo te bidden, zoals u ons dat hebt voorgedaan. Dat we in onze gebeden nooit zullen vergeten u te loven en te prijzen. Om uit te zien naar de komst van uw koninkrijk. Om ons over te geven aan uw wil, zoals die in de hemel gebeurt, dat die ook op aarde, ook in ons leven zal gebeuren. We danken u dat we mogen bidden voor ons dagelijks brood en alles wat erbij hoort. We danken u dat we iedere dag weer opnieuw mogen komen om onze zonden te belijden en u te vragen om vergeving. En dat u zo graag en zo veelvuldig vergeeft. Ah. En dan hebben we ook geleerd dat u ons vraagt om zelf ook anderen te vergeven. En wat kan dat soms moeilijk zijn? En wat is dat misschien voor sommigen van ons vanavond ook wel heel dichtbij gekomen? Leer ons om anderen te vergeven zoals u ons vergeven hebt. En hier dan mogen we ook inderdaad bidden dat u ons bewaart voor de uren van verzoeking waar we in ons leven mee te maken hebben. Dat u ons verlost van de boze. De boze, maar ook van het boze in onszelf. En Heer, dank u wel dat u ons ook hebt uitgedaagd vanavond. En misschien was het voor sommigen van ons wel nieuw om zo na te denken over vasten. Maar Heer, u hebt het ons geleerd. U hebt het ons voorgedaan. En wilt u ons helpen om hier ook op een hele ontspannen manier ook mee aan de slag te gaan. Om gewoon te ontdekken dat dit iets is dat u onszelf hebt aangereikt. Dat het goed is om te bidden en dat het goed is om te vasten. En we willen ons daarin ook laten leiden door uw Heilige Geest. We danken u dat we onszelf geen nieuwe wetten op hoeven te leggen. Maar dat we hier een heel ontspannen ook invulling mogen geven aan ons discipelschap. Aalmoezen geven. Bidden en vasten. En Heer, deze drie dingen hebben we de afgelopen weken nu geleerd. En u zegt zo duidelijk, doe het niet voor de mensen, dan heb je je loonreeds ontvangen. Maar doe het voor je hemelse Vader. Doe het in het verborgene. In de verborgen omgang met God in je binnenkamer. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we dit mogen doen en dat we zo dicht bij u mogen leven. En we danken u voor die verborgen omgang met u. Wat is dat kostbaar. Wat een genade geeft u ons daarin. Zegen ons, Vader, als we straks weer van hier gaan. Zegen ons in ons leven, in ons werk, in ons gezin, in alles waar we in ons leven mee bezig mogen zijn. Wilt u ons zegenen en ons vol laten zijn van uw Heilige Geest. En we bidden u dat uw Koninkrijk gaat komen. En dan bidden u om de wederkomst. Maar dan bidden u ook, laat uw Koninkrijk nu al steeds meer zichtbaar mogen worden in ons leven. We vragen het u in Jezus' naam en mogen elkaar ook zegenen. In zijn naam, amen. Hebben we nog een lied gehad?
hou dat verlangen vast. En allemaal wel thuis.